nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 22, het eerste en tweede vers. Jesaja 53ste hoofdstuk. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reetje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en gedrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons uniegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat dom is voor het aangezicht zijn scheerder, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft.
De voorbeden van de gemeente is gevraagd, geliefde, door de familie Kruidenier Verheij, waar de vrouw en moeder in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En de dankzegging der gemeente is gevraagd door de familie van Geels Willeman, die de Heer verblijde met de geboorte van hun zoon, en ook door de familie Meertens Dijkshoorn, die eveneens verblijd werden door de Heer met de geboorte van hun dochter. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heren, wij mogen ons op de plaats des gebeds voor u nederbuigen. In dit huis waar u beloofde te zullen wonen, wanneer er twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heren, we zijn samengekomen om te luisteren naar uw stem en om onze smekingen te smeken aan uw troon. In deze uren van voorbereiding voor het heilige avondmaal, en wil door de bediening van uw heilige geest ons licht geven in onze zielen, opdat we ons tot dat avondmaal zouden toebereiden in de vrezen van uw naam op een goede betamelijke wijze. Daartoe hebben we nodig, Heere, dat u ons bezoekt met uw heil, opdat we de stem waarmee gij u aan uw schapen bekend maakt, zouden horen, opdat we weten mogen uw schapen te zijn en u te volgen. Want we dwaalden alle als schapen en we dwalen allen als schapen en we blijven dwalen. We zijn, zolang we hier op de wereld zijn, steeds weer opnieuw aan het dwalen. O God, laat ons niet verdwalen. Breng ons terug, o God van ons heil, zoals u het gedaan hebt, toen u onze eerste ouders opzocht, toen ze al bevend van u vloden. U hebt ze toen getroost. en belooft hen uw zoon te zullen geven. Zulke verlorenen zijn we altijd weer wanneer gij ons bezoekt. Ge vindt ons nooit bereid om het avondmaal te houden. Ge vindt ons als zondaren, maar zoek ons dan, o God, opdat we u zoeken zouden. En wil u ons vinden in deze morgen, opdat we u vinden zouden. En wil u zich over ons ontfermen, opdat wij ons over onszelf ontfermen zouden. En onze ziel en onze zaligheid zouden toebetrouwen en zoeken daar waar het alleen te vinden is. Heere, dat we dan in deze morgen door uw woord gevangen werden. En dat al onze tegenredenen en al onze uitvluchten en al onze zonden en alles waarmee we u bedroefd en tegen u gekeerd hebben, werden vergeven. Door het gelovig zien op hem, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, het is toch de praktijk van ons leven, dat er niets anders over blijft dan Jezus Christus en die gekruist. Het is genoeg, wanneer we het zo mogen zien, zoals het u behaagt. Laat ons dan door al onze tegenredenen, en laat ons door al onze gronden heen zakken. En gebruik u de prediking van dit woord om te sterken in dat geloof wat tot in eeuwigheid niet beschamen zal. Heere, ge kent ook de worsteling van al uw kinderen, die oprecht uw naam beminnen en die hopen hebben op het eeuwige leven, omdat u ze opzocht en ze tot u trok. En ze die begeerte schonk om voor u te leven. Wilt in deze week in zonderheid bepalen bij het dierbaar lijden en sterven. Als de enige grond van onze zaligheid, onze enige gerechtigheid. Om op te bouwen nu en in het uur van onze dood. Heere, laat het een spoorslag zijn voor al uw kinderen om op den Heere te hopen. Eenmaal heeft Petrus gezegd, en we zeggen het met hem, tot wien zullen we heen gaan, Heere? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zo naderen we tot u ook in deze morgen en we smeken uw zegen. Ook over degenen die nog onbekeerd zijn. Misschien zijn erbij die menen het nieuwe leven te hebben. En die menen een recht van toegang te hebben tot het heilige avondmaal. Wil u ze dan ontdekken, Heere, dat ze er buiten staan, dat is ook genade. Opdat ze het zien mogen en gevoelen mogen. En dat ze tot u zouden vluchten, die ook vandaag nog een toevlucht zijn, alle die geen helper hebben. Een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Heere, laat besef van de heiligheid van die dis, al degenen die nog buiten uw leven ook mogen aanzetten en dat ze zien zouden wat het is buiten die schuilplaats te leven, of dat ze zoeken zouden die ontkoming die er heden nog is, de dag der zaligheid. Geef ook dat onze jongens en meisjes en onze kinderen met heilige belangstelling zouden luisteren naar uw woord, omdat ze het weten mogen, of ze tot uw kinderen behoren, of ze nog behoren tot de kinderen van deze wereld. Of hun verlangen het is, met uw gunstvolk te mogen verkeren, rondom de dis van uw verbond, en met uw heilige te mogen aanzitten in uw gemeenschap. Of dat ze nog verkiezen de dingen, waarbij deze wereld leeft en ten onder gaat. Ook onze kindertjes, Heren, wil een heilig verlangen in hun ziel ontsteken om u te mogen kennen. En zo er onder ons zijn die strijden tegen de zonde en tegen de duivel, tegen de wereld en tegen hun verdorvenheden. Laat ze dan onder uw vleugelen plaatsvinden, Heere Jezus, die eenmaal zo sprak dat de kinderen tot u kwamen en zich lieten dekken onder uw zegenende armen. Mogen zo ook het hart van onze kindertjes verwarmd worden om u vroeg te zoeken, want dan hebben we het gezegd, die zullen mij vinden. Heere, bent u ook aan onze zieken, aan alle die hier niet komen kunnen, aan alle die in ouderdom en eenzaamheid en ziek thuis zijn, of waar dat ze ook verpleegd en verzorgd, wat u kent ze allemaal. Laat ze daar ook mogen bemerken dat het de dag van uw verrijzen is de grote dag van uw overwinning. Opdat ze bij uw sterke held ook een troost en een genezing zouden zoeken naar ziel en lichaam beide. Denk u ook aan allen, heren, die in eenzaamheid en in rouw en moeite en verdriet hun weggaan. Versterk ze door het woord uw genade, laat ze in dit ellendig leven, dat niet anders is dan een gestadige dood hun oog op die verhoogde koperen slang mogen vestigen, opdat ze genezen zouden worden. En van welke kwaal zo bezet zijn. Heren, gedenk u ook aan dat gezin waar de vrouw en moeder naar het ziekenhuis moest, ontferm u zich over haar. Maak het in alles zo dat ze uw wondere hand nog in zouden mogen zien en dat uw grote naam erin geprezen werden. Zegen u ze en wil ze sterken en zegen u ook de middelen die gebruikt worden tot herstel. Heren, wij bevelen ook die gezinnen u aan waar gij uw gunst betoond hebt door in het ene gezin te zegenen met een dochter en het andere gezin met een zoon. Wil u ze beide met uw goedheid en met uw genade omringen op zulke wijze dat ze u hun ootmoedige dank daarvoor mochten toebrengen en met de zegeningen aan uw voeten die dankbaarheid zouden openbaren die de wereld niet kent. Want er is in veel gezinnen blijdschap over de geboorte van het nieuwe leven, maar er is in weinig gezinnen dankbaarheid. Uw naam, de eer, de oprechte dank daarvan te brengen, is het werk uw genade. Heren, dat het in die beide gezinnen mocht zijn, dat het de behoefte van de ouders en van de kinderen zijn mocht om u te danken voor het nieuwe leven. Richt u de moeders weer op, opdat ze hun taak weer zouden mogen verrichten, ook in de opvoeding van hun kinderen. Neem deze kindertjes voor uw rekening. Mogen ze u vrezen, vroeg, vanaf het begin van hun leven, om eenmaal met de schare der gezaligden uw lof en dank en aanbidding te mogen toebrengen. Wil met uw kerk zijn over het rond der aarde en al uw knechten die gij riep tot de bediening van uw woord. Mogen ook uw dienstknecht vanmorgen uw hulp ontvangen, Heere God. Hij is een zondaar gelijk andere zondaars en behoeft het uit uw genade bediend te worden. Ach, verlaat ons niet. Laat uw aangezicht, Heere Jezus Christus, niet altoos verborgen zijn. Maar doe het over ons lichten in de verkondiging van uw woord, opdat we de zoete kracht van uw gezegende bediening mochten ervaren. Verhoog dan vaders rechterhand die wist wat van u maakt zo was te wachten. Ge hebt ons lief gehad tot in de dood. Ge hebt geen van onze ongerechtigheden op ons gelegd, maar ge hebt ons door uw genade getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zoek dan uw knecht. Zwoon hij uw wetten schoon, want hij verlangt en naar uw geboom te horen en wil ons samen in dat spoor der gerechtigheid voortleiden, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen en de wijn met uw Heere Jezus nieuw zullen drinken in het koninkrijk uw vaders, waar geen nacht meer zijn zal. En gij met uw zachte vaderhand de laatste traan van ons aangezicht zal wegwissen. En we in eeuwige lofzangen u zullen danken, omdat gij het gedaan hebt. Hoor onze beden en verzoen u al onze ongerechtigheid. En schenk ons het goede, dan zullen we u betalen de varre onze lippen. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 69, het eerste en het tweede vers. Thank you.
Volgende week. Dat woord van God vindt u in Jesaja 53, het laatste vers. 53, vers 12 dus. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Deze tekst leert ons dat de dood van Christus de losprijs is voor overtreders. Twee gedachten willen we verder toelichten. Ten eerste staan we erbij stil hoe hij stierf. En ten tweede, voor wie hij stierf. Dus Christus dood, de losprijs voor overtreders. Ten eerste zien wij hoe hij stierf. En ten tweede, voor wie hij stierf. Geliefden, dit is het aloude evangelie. Je kunt gerust zeggen, en ik zal het u niet tegenspreken, nadat je dit opschrift en deze twee punten gehoord hebt, ach, dat zou u eigenlijk boven elke preek kunnen zijn. Want de inhoud van elke preek moet zijn Jezus Christus en die gekruist. De betekenis van zijn dood en wie die dood geldt. Dat kun je boven elke prijs zetten. En toch, al is het al oude evangelie, wil ik het u toch vanmorgen weer opnieuw verkondigen. Omdat er geen ander evangelie is, geen andere naam onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Ook in deze week van voorbereiding, geen andere grond van verwachting is, geen andere hoop, geen ander uitzicht dan het offer van Christus. We zijn zo gewend om in die week van voorbereiding ons hart extra nauwkeurig te onderzoeken, en het is goed. Maar dan ligt het vaak zo aan onze wettische natuur verkleefd, dat we in plaats van aanstond op de grond van ons hopen en vertrouwen zoeken bij hem, die met zijn volkomen offerande genoeg gedaan heeft voor al onze zonden, te gaan zoeken naar enige waardigheid, naar enige geschiktheid, naar enige kenmerken, naar enige vastheid in ons. Opdat we zo steunende op hetgeen we zijn, of hebben, of ervaren hebben, toch enig vertrouwen zouden mogen hebben, welkom te zijn aan de Dusdesverbond. Geliefde, dit is op een wettische wijze bezig zijn met het evangelie van Gods genade. En op deze wijze komen we nooit tot de rust. Nooit. Op deze wijze kunnen we het misschien verbrengen. Kunnen we misschien in ons eigen oog onszelf wat oppoetsen, zodat we de ruwe takken van onze dagelijkse zonde wat afkappen in deze week. Maar we komen niet tot de vrijheid der kinderen Gods. We komen niet tot de blijdschap van het evangelie van Jezus Christus. We komen niet tot de ruimte die er is in het werk van hem. Want zolang we het zoeken in onszelf geldt het woord van de apostel. Is het uit de werken der wet? Of is het uit genade? En die werken der wet, dat zijn dus niet alleen de fariseïstische levensopvattingen, van ruik niet en smaak niet en roer niet aan, maar de werken der wet, dat zijn ook de werkzaamheden der ziel, waarin we steunen op vorige ervaringen van zijn genade, zonder dat we direct die gemeenschap met God behoeven en beoefenen. Ik zeg natuurlijk niet dat u niet steunen mag op hetgeen God in uw leven gedaan heeft. Oh, we zouden in de wanhoop wegzinken wanneer we niet wisten wat God in ons leven gedaan heeft. Maar die wetenschap mag niet los zijn van de gemeenschap met God. Die wetenschap, dat mag niet iets zijn waarop u steunt zonder dat uw hart door het geloof zich verlaat op hem die u die beloftenissen schonk. Want juist die beloftenissen die God u vroeger gegeven heeft in uw leven, die moeten u in deze week weer opnieuw aanvuren en bemoedigen en opleiden tot hem die ze gaf. Opdat ge weder mocht keren, dat hebben we toch immers telkens nodig. Weder mocht keren tot hem die u riep. En al zo opnieuw in zijn gemeenschap u verlustigen mocht. En dan is dit altijd weer het wonder. Als we dan weer terug mogen keren. En als we dan zijn stem weer horen. En als hij ons dan vooral onze dwaalwegen weer zet op het rechte spoor, dan zijn al zijn gaven die hij in het verleden ons verleend heeft, zegeningen die wij uit zijn rechterhand verkregen. Dan opent het de deur naar het vertrouwen ook voor de toekomst. Dan mogen we gesterkt door zijn spijs, door het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed, het hoofd omhoog hebben en weten dat onze verlossing nabij. Daarom, God geef dat we vanmorgen zijn woord mogen bestaan, zodat we voor alle dingen ons mochten schuldig kennen. En in dat schuldig kennen de toevlucht mochten nemen tot zijn bloed, tot zijn dood, tot zijn gerechtigheid. En daar gaat de poort open waar de dichter van Psalm 118 van zingt. Dit is. Dit is de poort des Heren, en daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Zo krijgt God in. Want nog eens, als u uzelf in deze week een beetje oppoetst, dan komt u er misschien goed af. En dan zegt u misschien een zonde volgende week zondagmorgen. Ziezo, ik had toch nog wat vrijmoedigheid om deel te nemen aan de bediening. Ik heb de Heer het toch niet behoeven te verloochenen. Ik heb het toch maar weer gewaagd. Maar dan bent u niet verblijd in de Heer. Dan bent u niet door die poort binnengegaan. Dan bent u door de poort van uw eigen gerechtigheid. Van uw steunen en vertrouwen op iets wat in u is binnengegaan. En dan kunt u ten hoogste tevreden zijn over uzelf. Maar gij zijt niet tevreden over uw God. En u geven God. Dat ge zo de week van voorbereiding mocht ingaan en vervullen. En aan de bediening van het avondmaal deelnemen. Dat ge door die poort mocht ingaan. Al hou u dan niks meer over, dat helemaal niet erg. Want die de Heere tot zijn deel heeft, die heeft eeuwig alles. In dit en in het toekomend leven. Nu, zo willen we dan deze tekst ook ontvouwen. Tot heil van uw leven. En tot de verheerlijking van God. Een kind van God heeft eens gezegd. Jesaja heeft dit 53e hoofdstuk geschreven aan de voet van het kruis op Golgotha. En inderdaad, hoewel hij eeuwen en eeuwen geleefd heeft voor het kruis op Golgotha stopgeplant is, inderdaad, hij heeft dit 53e hoofdstuk geschreven aan de voet van het kruis op Golgotha. Door de geestelprofetie verlicht heeft hij gestaan bij het kruis van Christus. Zo klaar, zo helder, zo duidelijk, zo hard innemend, dat de kerk van alle eeuwen het ganse evangelie in de 53e hoofdstuk gevonden heeft. En het vele pelgrims op weg naar Sion onder Oud en Nieuw Testament een sterkte geweest is die onuitputtelijk is. Nergens in het Oude Testament wordt de heerlijkheid van Sions koning in zijn priesterlijke bediening luisterrijker ontvouwt dan juist in die 53e van de profetie van Jesaja. Nergens wordt de mens in zijn diepe val, in zijn grote ellende, in zijn afdwaling en in zijn veroordeling nauwkeuriger en scherper afgebeeld dan in die 53e hoofdstuk. Immers, hier wordt de mens genoemd een dwalend schaap. En dan niet in de zin van een lief zoet best schaapje, nee, een dwalend schaap, een nukkig schaap, een halsstarrig schaap, een verloren schaap, een schaap dat voor eeuwig een prooi van de wolven zijn. Hier wordt de mens getekend als een overtreder, als een misdadiger. Maar in dit hoofdstuk wordt ook het geheim ontvouwd dat God goddeloze genade bewijst. En dat hij verlorenen roept om ze te brengen in zijn schaapskooi. Daarvan spreekt ook de 12e vers. Jesaja heeft in zonderheid de Christus getekend als de koning van Sion. Gods gezalte die macht heeft over de ganse aarde. Die alle volken zullen komen om te aanbidden. Tot die alle naties zich zullen richten. Om aan zijn voeten genade, om genade te smeken. In dit hoofdstuk heeft hij hem ook in zonderheid getekend. Als de priesterkoning. O zeker, hij zal heersen. Want God zal hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen. Maar dit zal hij doen door zichzelf de plaats zijn de schapen te geven. Onder het strenge recht God verloren te gaan. En zo zijn ziel te stellen tot een schuldoffer. Om zo als een gift des vaders de einde der aarde tot zijn bezitting te verkrijgen. Jesaja tekent hem als door de mensen wel veracht, maar bij God uitverkoren en dierbaar. We staan eerst stil bij het middelste gedeelte van de tekst. Dus bij dat gedeelte waar staat, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. We zouden tenminste eerst zien hoe hij stierf. Jezus Christus, want hij is het die hier door Jesaja genoemd wordt. Hij zal zijn ziel uitstorten
storten in de dood. Omdat dat hij zijn ziel uit te zetten. Dus hij zal die machtige krijgen. En hij zal een deel krijgen van velen. Omdat hij zal er iets voor doen. Hij zal zijn ziel uitstorten in de dood. De dood van Christus is bittere werkelijkheid geweest. Het hele leven, het geboren worden in Bethlehem's stal, het hele lijden van de Heer Jezus Christus, zijn diepe en zware gang door Gethsemane over Gabbata naar Golgotha, zou alles op een pure mislukking zijn uitgelopen, indien het lijden niet zou zijn geëindigd in den dood. Want aan de gerechtigheid en aan de waarheid God kon niet anders genoeg gedaan worden dan door de bittere dood van de Zoon van God. Want God is rechtvaardig. En dat laat hij zich door niemand ontwringen. Door geen vloeker en door geen bidder. Door geen heiden en door geen christen. God laat zich door niemand van zijn wetten, van zijn gerechtigheid afbrengen. Het is goed dat we hier ten eerste bij stilstaan. Al krommen we ons in deze week als een biezen, en al kruipen we onze knieën, dat het bloed zichtbaar wordt, en al wringen we onze handen, we kunnen ons met God niet verzoenen. God kan onze tranen, ons lijden, onze smart, ons schuldbesef, ons berouw niet aannemen als een lotsprijs om ons te bevrijden van het oordeel waaronder we gekomen zijn. En nu moet u goed verstaan wat ik hiermee bedoel. Ik zeg dus niet dat uw bidden allemaal niet helpt, en dat uw schuldbelijdenis van geen enkele betekenis is, en dat uw hartelijk berouw toch niet bij God in aanmerking komt. Let op, dat zeg ik met nadruk niet. Maar ik zeg dat al deze werkzaamheden die nodig zijn om vrede te verkrijgen met God, onthoud dat, die nodig zijn om vrede te krijgen met God, dat al deze werkzaamheden toch uw ziel niet in de vrijheid stelt. Daar is een hechtere grond, daar is een meerdere gerechtigheid nodig dan die. En die gerechtigheid, die ligt buiten u in het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de gerechtigheid die in de dood van Jezus Christus tot stand gekomen is. En daarom wil ik u daar voor alle dingen bij bepalen, opdat u niet op een verkeerde plaats gaat zoeken. Hier moet u voor alle dingen uw zaligheid, uw gerechtigheid zoeken. En dan zult u hier ook het verbroken hart vinden. Dan zult u hier ook een toegang vinden tot God met de ganse last van uw verloren leven. Dan zal door deze poort der gerechtigheid ook uw verloren ziel worden binnengedragen. Ik zeg, zijn dood was het noodzakelijk einde en behoorde bij de borgtocht die hij volbrengen moest. In die dood van Christus tekent God ons de vreselijkheid van de zonde, de diepte van onze zonde van. Die dood van Christus, die roept radicaal, mens, bij u is het niet. Daarom moest hij sterven. Zijn dood was betaling aan het geschonden recht van God. Alleen door zijn dood kon Gods aangezicht weer vriendelijk lichten over de schepselen. Door zijn dood, waartoe God in de stilte der eeuwigheid besloten was, heeft God Adam en Eva weer opgezocht. Heeft hij Abraham doen uitgaan uit zijn land en uit zijn maagdschap, om hem een plaats te bereiden waar hij met zijn zaad zou mogen wonen. Door zijn dood heeft David weer gezongen naar al zijn overtredingen van de wegen des Heeren. Door zijn dood is het mogelijk geweest dat Petrus niet aan de strop terecht kwam, net als Judas. En door zijn dood alleen is het mogelijk dat we aanstaande zondag weer door de poort des Heren
mogen binnengaan en het hoofd omhoog mogen heffen. Christus stierf als een overtreder. Dat is het tweede waar we nu over denken willen. In dit eerste punt. Hij stierf als een overtreder. Daar staat. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. Marcus die zegt in zijn evangelie. En hij is met de misdadigers gerekend. Daar verwijst hij dus naar dit schriftgedeelte. En daar zegt hij, hij is met de misdadigers gerekend. Hier staat, en hij is met de overtreders geteld geweest. U weet, men heeft Christus in zijn leven van vele en erge dingen beschuldigd. Men heeft hem uitgescholden voor een breker van de Sabbat, omdat hij op de Sabbat zijn wonderen deed. De zieken genas en de lammen liet wandelen en de mens behield. Men heeft hem beschuldigd dat hij het gebod Gods gebroken heeft op de Sabbat. Men heeft hem beschuldigd dat hij een vriend was van de tollenaren en van de zondaren. Men heeft van hem gezegd, soort zoek soort. Je kan wel zien wie hij is, want met de mensen daar hij zich mee afgeeft, wordt hij, wil hij gelijk gerekend worden. Een vraat en een wijnzuiper. Een vriend van tollenaar en zondaar. Deze zeiden ze spottend, deze ontvangt de zondaars. En hij eet met hem. U weet, dat was die maaltijd waar we het ook een woensdag over gehad hebben. Die vriendschapsmaaltijd, die maaltijd waarin ze elkaars hart verklaarden en hij eet met hen. Met andere woorden, hij wil gemeenschap met hen hebben. Hij wil één met hen zijn. Zo heeft men hem beschuldigd. Dat was, zeg ik, in zijn leven. Maar het ergste is geweest in zijn dood. In zijn dood. Want toen heeft men hem, zegt Marcus, met de misdadigers gerekend. Want ach, wanneer we een overtreding begaan in het leven, dan zijn we in de volksmond nog geen misdadiger. Maar Christus, hij is voor overtreders gestorven, door als een misdadiger te sterven. Niet wat de stand van zijn leven betreft, wat dat er gaat, kan hij zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde, maar wat de staat van zijn leven betreft. In de stand van zijn leven is hij altijd geweest, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. Maar wat de staat voor God betreft, is hij een misdadiger geweest. En hij heeft zich onder die misdadigers laten tellen. Want de kracht van het grondwoord wijst erop dat het een vrijwillige daad van hem was. Hij heeft zich tot de misdadigers laten rekenen. Zo heeft hij het gewild. Zo heeft hij zich vrijwillig in de rij van de misdadigers gesteld. En wat de staat betreft, zeg ik, is hij een van die misdadigers geworden. Kijk, dat kunnen wij nooit. Wij kunnen ons nooit tot de misdadigers laten rekenen. Want wij behoren tot die misdadigers. Zo worden we geboren. Zo zijn we ons hele leven, al zijn we nog zo vroom. Maar zonder God en buiten de gerechtigheid van Christus en in onszelf aangemerkt, dan zijn we en blijven we misdadigers, of we het bekennen of niet. Al zetten we ons in de rij van de fariseeën en schriftgeleerden, al zetten we ons in de rij van de beste en de brave mensen, het helpt ons allemaal niet. Wij horen thuis in de rij van de misdadigers. Daar staan en dan mogen de een zich als een misdadiger naar buiten openbaren, zodat alle mensen het zien. En dat is erg. Het is genade als we ervoor bewaard worden. Maar laat niemand menen, die niet door de mensen als een misdadiger wordt aangezien, dat hij daarom ook voor God geen misdadiger is. Want de Heere heeft het nadrukkelijk gezegd, dat zijn wet geestelijk is. En al zouden we nooit in openbare zonde geleefd hebben of ergernis gegeven hebben in de gemeente, waardoor ons de toegang naar het heilige avondmaal belet moest worden, indien we onboetvaardig daaraan zouden komen. Zo weet God dat de gedachten van ons hart misdaden zijn tegen hem en tegen onze naasten. God weet hoe dikwijls we hart van hem denken, op misdadige wijze over zijn woord oordelen. De Heere weet hoe misdadig we kunnen zijn tegenover onze naasten, in ons hart, in onze gedachten, met haat en nijd en twist en eerzucht en geldzucht. Hoe misdadig dat ons hart is, of als we geen vreemdeling zijn van ons leven, als de verlichting van de Heilige Geest over ons gekomen is, dan zullen er ogenblikken in ons leven zijn dat we van onszelf geruiden. Al vinden de mensen ons nog zo goed en voortreffelijk en best, en al buigen ze allemaal als knipmessen voor ons, maar dan weet God hoe ons hart is. God ziet het hart aan. O, dat is een ontstellende ontdekking voor een mens. Dood in zonde en misdaad, dan leven alle ongerechtigheden in ons hart. Dan zijn we misdadigers voor God. Ja, nu geliefden. Christus was, wat de stand van zijn leven betreft, rein, heilig, zonder zonde. En nu heeft hij vrijwillig een plaats ingenomen in de rij van de misdadigers. En God heeft hem eruit genomen om voor al die misdadigers in wiens rij hij is gestaan, te lijden en te sterven. O, dat is het evangelie voor verloren. Dat is de rijkdom van Gods genade voor mensen die zichzelf verafschuwen. En die met zichzelf aan een eind komen. En die van zichzelf geen verwachting meer hebben. En die van zichzelf spuwen. Die zeggen, o God, wanneer? Wanneer zal ik van mezelf verlost zijn? Wanneer zal dat hart volle reinheid u los mogen vertellen? Wanneer zal de goddeloze van de aarde zijn uitgeroepen? O, dat kan wel eens een verlangen zijn zo sterk, dat ons hart er onderweg krimpt en al onze begeerten erdoor gaande gemaakt wordt. Om eenmaal God in gerechtigheid in zijn tempel te mogen aanschouwen, wanneer ons ik, onze goddeloze van de aarde, zal zijn uitgeroepen. Dan nu, geliefden. Hier is het in feite waarheid geworden. En zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En nu is het niet het ergste geweest voor de borg. Dat hij door mensen onder de overtreders geteld is. Ik heb straks gezegd. De mensen hebben vaak een heel verkeerd oordeel over hem gevormd. Ik heb u daar enkele dingen van genoemd. Ze hebben hem uitgescholden voor een vriend van tollenaren en zondaren, voor een vraat en een wijnzuiper. En dat was hij waarachtig niet. Dus de mensen kunnen in hun oordeel ten opzichte van Jezus nog veilig. Maar weet je wat het allerzwaarste voor de borg geweest is? Dat God hem onder de misdadigers geteld heeft. En dat God hem als zodanig heeft aangerekend. En dat zijn heilige vader hem niet meer wilde kennen. En dat God zijn aangezicht voor hem verborgen heeft. En hem rekende als een misdadiger. Dat is erg. Dat is de diepste smart van Jezus hart geweest. Daarom heeft hij gekermd aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat heeft het hart van Jezus gebroken. Ik heb vroeger eens gezegd en ik herhaal het. Jezus is gestorven aan een gebroken hart. Gemiste liefde kon hij niet langer dragen. En hij moest het dragen. Want God rekende hem tot de overtreders. En zette hem in de rij van de misdadigers. Kijk maar. God in de hemel laat ik toe. Nee, hij wil het. Hij wil het. Dat er aan de een en aan de andere zijde een misdadiger hangt. Een man wiens handen met bloed bevlekt zijn. En in het midden van die misdadigers hangt God zijn eigen zoon tussen de hemel en tussen de aarde. En God laat zich onder die misdadigers rekenen. Dat is het lam God. Dat is nu die verhoogde slang. In het midden van het volk van Israël. U kent die geschiedenis. Als het volk op die slang dacht, dan werd het volk indachtig. Mijn zoon. Want doordat ze het slangen vergist in hun hart hadden laten inspuiten en hun venijn tegen God hadden uitgespoten, heeft God ze bezocht met vurige slang
En u laat God een slang oprichten. En als Israël nu die slang ziet, dan ziet Israël in die slang het slangenvenijn van de eigen leven. Dan moeten ze zeggen, Heere, dat is het vergif wat we tegen u hebben uitgespuwd in de ontrouw die we tegenover uw wetten betoond hebben. En God had er toch geen schuld aan. Hij was toch goed voor zijn volk. Hij heeft ze gedekt en hij heeft ze gekleed. En hij heeft ze gevoed en hij heeft ze geleid. En toch is er een tijd gekomen dat ze zeiden, en nou is het genoeg. We willen niet langer luisteren naar de Heere. We gaan van nu onze eigen weg. En toen heeft God ze gestraft. Want die ik lief heb, die kastijd ik. En een tuchtig en iegelijke zoon, die ik aanneem. En toen ze zo gebeten van de slangen, tot God, tot Mozes gingen roepen. En Mozes tot God riep. Toen heeft God door een wonder die schuld uit het midden des volks weggedaan. U weet het. Toen heeft God in zijn eeuwige liefde, in zijn onbezweken trouw, in het zien op die slang, genezing beloofd aan alle gebetenen. En zo heeft God andermaal een verhoogde slang in het midden van deze stervende wereld opgericht. Wat eenmaal van Jezus gezegd is door Pilatus, toen hij stond met zijn bebloed gelaat voor het aangezicht van de scharen, zie de mens, dat is door Mozes reeds gepredikt bij die verhoogde slang. Zie de slang. Zie de mens. De mens door God gegeven. Zo geworden. Onder de misdaden geschreven. En zie er u zelf in. Want dat gezicht op deze verhoogde slang. Dat gezicht op deze die onder de misdaden geschreven is. Dat moet uw hart verbreken. Dat al in eeuwigheid geen traan in Gods fles vergaard worden. Tenzij dat hij voortvloeit uit het gezicht van Gods barmhartigheid over u, een verloren zondaar. Maar die tranen die zullen dan ook in Gods fles vergaard worden. En die smart zal bij God niet vergeten zijn. Dit is de echte smart, de evangelische droefheid. Het berouw dat ons tot God bekeert. Dat is die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En die droefheid ontspringt daar, waar we de genade en de barmhartigheid Gods verheerlijk zien. Aan een zondaar, daar kan het niet anders. Als we Christus zien als een misdadiger, in de rij der misdadigers, en de bliksem van de hemel treft zondaar, dan treft hij deze zondaar, dan treft hij deze onrechtvaardig, dan treft hij deze overtreder, dan treft hij deze misdadiger. In hem, die met een misdadiger sprekend geworden is, u zelf te zien, uw zonde, uw ongerechtigheid, uw ontslag, uw misdaden tegen God. O, hier opent zich sterk voor dit verbreiteld hart, voor dit wenend gemoed, de poort der gerechtigheid. Hier verlies ik alle eigen gerechtigheid. Alle gronden waarop ik betrouwen zou, om de Heere wel behagelijk te zijn. Daar is maar één weg om gunst te ontvangen van God. En dat is te luisteren naar de stem van God. Die zegt dit. Deze misdadiger, dat is mijn lieve zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen. Dat offer is genoeg voor tijd en eeuwigheid. Hier mogen ze komen. De dieven en de moordenaars, de dronkaards en de hoereerders. Hier mogen ze komen. De fariseeën en de schriftgeleerden en de onbekeerde Nicodemussen, om zich te laten zalen. Geen zondaar te af, geen kind te klein, geen jongen te verloren, geen meisje te slecht. Hier mogen ze komen. En door één blik op die verhoogde slag, als een misdadiger, die misdadiger gezien hebbende, ontvangen we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hebben we niet meer onze gerechtigheid die uit de wet is, maar vertrouwen op de gerechtigheid die door het geloof is. Zijn aangenaam bij de Vader. Want er is geen andere weg om zalig te worden dan de aanschouwing van het Lam God. Dat is onder de wereld weg. Maar dan is het ook een volkomen. Dan is het een weg die een vrede baart die de wereld niet kent. Dan is het een weg zo recht en zo volkomen.
dat al de heilige engelen in lofzangen zich over die weg verheugt. En al de zaligen tot in eeuwigheid zullen zingen het lam. Dat op zijn troon zit. Hij is waardig te ontvangen lof. Hier en bidding en dansen. Want hij heeft ons gekocht. Met zijn dierbaar bloed. Tweede deel van de tekst willen we ontvangen. Nadat we hiervan gezongen hebben uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag, aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhoogd. Ik zal mijn stem met alle lofzangtaren en overal uw grootheid openbaren. Het is het tweede vers van Psalm 145.
Wil ik nu kortelijk toelichten voor wie stierf Christus, en dat is dan gelijk de toepassing, dat begrijpt u wel. Voor wie stierf Christus, daar staat in de tekst, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Dat is een beetje een moeilijke zinsconstructie, maar het betekent eenvoudig naar het grondwoord dit, daarom zal ik hem velen tot een deel geven. Ik zal hem een deel geven van velen. Velen zal ik, God en Vader, de rechter, ook over Christus, ik zal hem velen tot een deel geven. En staat er verder, hij zal de machtige als een roof dienen. Dat zijn dus machtigen die tegen hem opstaan. Zijn vijanden, machtige vijanden. En die machtige vijanden, die zal hij op zulke wijze overwinnen, dat hij er volkomen over beschikken zal. Zoals een overwinnende veldheer, de roof van de vijand die hij overwonnen heeft, meeneemt. En naar zijn welbehagen beschikt over die roof. Zo zal Christus machtige vijanden tot zich trekken. En daar zal hij zo over beschikken. Helemaal alleen. Hij zal ze naar zijn wil ombuigen en over hem beschikken. Omdat ze hem ten dienste zullen staan. Hij zal de machtige als een roof delen. Daar staat in het laatste gedeelte. En hij veler zonde gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Daar heb je de bewegende oorzaak, de grondreden. Dus die vele en die machtige, die worden zijn deel. Omdat hij veler zonde gedragen heeft.
en omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. We hebben straks al gezegd, hij stierf dus voor de zonde van anderen. En die anderen, dat waren die velen, die machtigen. Hierin is ook duidelijk dat de zoendood van Christus zich uitstrekt tot de verkorenen des Heren en tot die alleen. Zij zullen zekerlijk de zaligheid beërven. Zij allen zullen de zaligheid beërven. We kunnen dit naar twee zijden zien, dat weet u wel. Van de zijde van God, dan zijn het de voorgekende van alle eeuwigheid, bij name bij God bekend. In het boek des levens geschreven. Eer er iets was, reeds beminde van de Heer. In de raad des vrede van Christus gegeven. Tot een losprijs. Waar hij zijn ziel voor in de dood zou storten. Als een bruid waarmee hij zich eeuwig verheugen zou. Maar die kant is voor ons verborgen. De verborgen dingen zijn voor de Heer en onze God, zegt Mozes. Maar de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. En wat is dan die geopenbaarde zijde van dit geheim? De geopenbaarde zijde hiervan is dat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is waar wij naar uit te kijken hebben en waar wij ons hart aan te beproeven hebben. We kunnen niet zien of onze namen geschreven staan in het boek des levens. Dat laat God aan niemand toe. Niemand heeft in die raad Gods gestaan. Zelfs de heilige engelen niet. Maar hieraan hebben we ons hart te onderzoeken. Behoren we tot degene die in zijn naam geloven. En als we behoren tot degene die in zijn naam geloven, dan behoren we bij die vele, bij die machtige, die Christus gegeven zijn. Daar staat dat ze hem gegeven zijn. Ik zal hem een deel geven. Alles gaat naar recht. Christus heeft het zelf niet genomen. Hij heeft zich onder het recht des vaders gesteld. Niet mijn wil. Dat moest hij doen. Adam had gezegd, niet uw wil, maar mijn wil. En dat was zijn dood. En onze dood. En onze eeuwige ondergang. En dat is nog onze eeuwige ondergang. Daarvan komt de onvrede, daarvan komt de ellende in ons leven. Als we zeggen, niet uw wil, maar mijn wil, dan komen we in de donker. Dan gaan we onze lusten na, onze begeerten na, de wereld na, met al wat erin is. Dan doen we wat goed is in onze ogen, dan komen we in de dood terecht en in de ellende, zonder God en zonder Christus en zonder borg en zonder hoop. Maar nu heeft Christus gezegd voor die mensen, waar hij van wist dat ze alle dwaalden als schaap. En dat er ieder zich keerde naar zijn eigen weg. Vader, ik zal me onder die goddelozen. Ik zal me onder die overtreders. Ik zal me onder die zondaren laten stellen. In de plaats van zondaar, van misdadigers. En toen heeft de Vader gezegd, dan zal ik u een deel geven van velen. Dan zal ik er vele tot uw deel geven. Die namelijk, voor wie gij mijn kind, onder de misdadigers wil bestaan. En dan zal ik u geven, de machtige als een roof te delen. Welke machtige zijn er? Ach, dat zijn die machtige vijanden tegen God en tegen Christus. Zo machtige was Manasse, toen die in de goddeloosheid voortwendelde en Jeruzalem met bloed vervulde. Maar zo machtige was ook Saulus van Tarsus, toen hij meende God een dienst te bewijzen. Door met een beroep op de heilige wet de slachtschapen van Christus in de gevangenis te werken. Dat waren die machtigen. En zulke machtigen zijn u en ik van natuur. We houden vol. De Satan die roept ons toe, net als in het hart van Judas, houd vol. Laat je niet kennen. Laat je niet op je knieën dwingen. Blijf een man. Beken het voor niemand. Ten slotte, dan kun je het zelf wel veranderen als het nodig is. Dat zijn de influisteringen. Dat Satan, dat is de macht van ons verdorven vlees tegen God. Maar nu heeft Jezus Christus met zijn verhoging bewerkt zelf. En van de Vader verkregen dat de machtigen door hem als een roof geroofd zullen worden. Opdat hij erover beschikken kan. O geliefden, dat is nu het punt waar het in uw leven op aankomt.
is nu de aanschouwing van deze die zich onder de zondaren gesteld heeft, die tot de misdadigers gerekend geworden is, is het gezicht van deze man van smarten in uw leven ook wel eens tot dat gevolg gekomen? Is het in uw leven wel eens tot dat gevolg gekomen, dat ge als een machtige u liet binden door hem die sterker is? Is het in uw leven wel eens zo gekomen, dat gij hem als een deel zijt geworden, omdat ge zag dat hij in zijn eeuwige ontferming uw ondergang niet zocht, maar zich met u verloren wilde bemoeien door zich te stellen onder de last van uw ongerechtigheid? Met andere woorden, is nu dit lijden van Jezus Christus de hoogste vreugde van uw hart? Heeft dat nu uw hart bewogen tot zijn dienst? Is de goedheid Gods u nu geworden tot verootmoediging, tot buigen aan zijn voeten? Heb u nu de wapenen daarom aan zijn voeten ingelegd en gezegd, zie hier, hier ben ik. Doe met mij wat goed is in uw ogen. Alle die zalig worden, die leren zich alzo in hun leven als een machtige overgeven tot een roof in de handen van de Heer. En ach, toen is het zo meegevallen. En zo valt het altijd mee. Ook aan de Romeinse keizers is het bekend dat ze hun hun overwonnenen op de allerwreedaardigste wijze lieten doden tot een betoning van hun soevereine macht over degene die ze overwonnen hadden. En ze trapten degene die ze overwonnen hadden met hun harde soldatenlaars de halswervel stuk, opdat ze zo op de nek hun vijanden hun als overwinnaar zouden bewijzen. Maar die nu valt onder de gezegende aanschouwing van deze die zich in de rij der goddelozen liet stellen, die wordt niet stuk getrapt door hem die aan zijn voeten neervalt, maar die wordt met al zijn wonden en striemen en etterbuilen overdekt, verzorgd door die barmhartige Samaritaan, die zegt en al uw krankheden kent en liefrijk geneest, die in de handen van deze overwinnaar valt, die wordt genezen van al zijn ongerechtigheden. Want onder de schaduw van die boom is het goed toeven. En zijn vrucht zingt de bruid, die is mijn gehemelte zoet. Dat is een zalig verlies. Dat is een zalig prijs. Heer. Dat is een zalige ondergang. Dat is de eeuwige winst van je verloren leven. Hier ontsluit zich die poort der gerechtigheid, waardoor deze onrechtvaardige gerechtvaardigd door het geloof mogen binnentreden om God hun koning voor eeuwig te mogen eren. Kom, leg u wel eens aan die poort. Bent u wel eens wakende als een poorter, waarnemende de posten van zijn deuren? Of deze poort ook voor u zou mogen opengaan? Behoort u tot die hongerige en dorstige naar Gods gerechtigheid, die er iets van aanschouwd hebben door de traliën van zijn woord, en die zeggen, ja, bij deze dingen leef ik. En in alle deze is het leven van mijn ziel, hou dat aan. Grijp moed, dan zal uw hart vrolijk leven. Want noodruftige vergeet zijn redding niet nodig. Zal hij die gevangenen begeven die door dat woord gegrepen zijn en die geen andere vrijheid zoeken dan deze vrijheid. Daarom staat het, wel, hij heeft vele zonden gedragen. Dat zijn die vele, dat zijn die machtigen die als een roof deelt. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Ook komt er ergens in openbaar dat hij borg, als borg gestorven is, dan komt het hier in openbaar. Want het gebeurt vaak dat er iemand, wanneer hij naar de gerechtsplaats geleid wordt om geëxecuteerd te worden, dat hij dan ten uiterste nog aan een dominee of aan iemand roept die voor hem bidden moet. Dan kan het zo bang worden in het aangezicht van de dood. De voorbeelden uit de geschiedenis zijn bekend, dat mensen die hun ganse leven met God en zijn dienst gespot hebben, in het aangezicht van de dood nog geroepen hebben om iemand die ze vergezellen mocht op de reis naar het schavot, dan baden ze voor zichzelf. Of ten hoogste ze hebben gebeden voor hun vrouwen en voor hun kinderen die ze achter moesten laten vanwege hun ongerechtigheden. Maar dit is het werk van de borg. Daar staat dat die stervende op de weg naar het kruis, ja hangende aan het schandhout, gebeden heeft voor overtreders. Voor zichzelf vroeg hij geen gunst. Nee, Jezus wetende dat alles volbracht was, riep uit, mij dorst, wetende dat ik volbracht had. Hij had het volbracht. En toen hij het aan het volbrengen was,
Toen bad hij niet voor zichzelf. Toen zei hij, Vader, vergeef het hen. Vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen. O geliefde, wat hij gedaan heeft, dat heeft hij u ten goede gedaan. Opdat gij in het gericht Gods nimmer meer komen zou. Ik zeg, hij heeft als borg gebeden. En voor wie heeft hij gebeden? Voor die mensen die hem daar aan het kruisen waren. Voor die mensen die ter rechter en ter linker zijden. Voor die ene die daar uitriep. Wij toch ontvangen straf. Waardig hetgene we gedaan hebben. Deze heeft niet zo'n woord zijn. Voor die hoofdman die daar straks uitroept. Waardig. Deze man is Gods zoon. Voor die moordenaars. Voor die ellendelingen. Voor die spotters. Straks dan lees je. En een grote schaar van de oversten en van de fariseeën. Volgde die discipelen, werden toegedaan tot de gemeente die zalig was, die hier zich hebben staan verkneuteren over het lijden en sterven van die borg, die zijn straks door de Pinkstergeest neergevallen. Gevallen, daar heeft hij nu voor gebeden, voor overtreders gebeden heeft, omdat hij vele zonden gedragen heeft, zie geliefden, om nu te weten of dat u welkom bent aan het heilige avondmaal. Moet u deze tekst nog eens overdenken. In de week die voor u ligt. En dan kunt u niet in de hemel opklimmen, zeg ik, om te weten of dat uw naam in het boek des levens geschreven staat. Maar dan moet u aan dit woord van God uw zielen toetsen. Of ge nu ook zulk een overtreder zijn. Voor wie Christus gebeden heeft. Dan kunt u weten hoe dat is heel eenvoudig. Dan hebt u God lief gekregen. Niet maar zo met een beetje gemoedelijke liefde, zo van, ach ja, waarom zou je God ook haten? Nee, maar met die diepe, intense, hartelijke, goddelijke liefde. Die heeft u dan in uw hart uitgestort. En als God die liefde in uw hart uitgestort heeft, dan bent u om hem de wereld gaan verlaten met alles wat erin is. Een duidelijk kenmerk. Dan is uw leven op een ander plan gekomen. Dan zijt u gaan zoeken een gerechtigheid. Die u niet meer opbrengen kan. Dan zijt u bij ogenblikken afgedreven van al uw eigen hulp en van al uw eigen gerechtigheid bereid om uw lege handen om genade tot God uit te strekken. Dan zijn er tijden in uw leven gekomen dat genade u dierbaar geworden is. Ja, wanneer ge enige oefeningen in het leven hebt mogen verkrijgen, dan is de prediking van de gekruiste Christus het centrum van uw verlangen. Dan zegt u ja, hij, in zijn kruis, in zijn lijden, in zijn staan in het midden van de zonde, dat is mijn hoop. Dat is mijn enige hoop. Al als ik van Jezus niet hoor, dan hoor ik geen preek. En als ik zijn kruis niet zie, dan ben ik niet gerecht. En als ik onder zijn vleugelen me niet mag neerleggen om in boetvaardigheid mijn schuld hem te bekennen, dan heb ik geen avondmaal gevierd. Wel, nu is het zo. Is dat het verlangen van uw ziel? Oh, ik vraag niet of dat je er altijd bij leeft. De uitnemendste die zal nog moeten zeggen, heren, uw volk heeft het maar een kleine weile tijd gezeten. Maar dan blijft het toch het verlangen van de ziel afwetting, derwaarts weer geleid, want dat is toch ons leven. Dat zijn toch die goede tieren, heden Gods, waar de dichter van zegt, man, beter. Dan dit tijdelijk leven is uw goede tieren uit. En dan zegt hij, afwetting, derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de heren geven, wel niet. Er staat bij God niks meer in de weg. Alle sluitbomen zijn door hem stuk gebroken of opgeheven. Zij zijn uw verse en levende weg in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat staat er nu bij u in de weg? Ik denk dat uw grootste hinderpaal dat u dat zelf zet. Onderzoek het maar in de week die voor u ligt. En als je het dan bemerkt, ach bedenk het dan, dat hij in de rij der goddelozen, in de rij der overtreders, in de rij der misdadigers gestaan heeft. En bevindt ge uzelf dan onbekwaam om tot Gods dienst te naderen? En ziet ge u dan ook belast en beladen? En ligt er een grote schuld op uw ziel, zodat ge zeggen moet, o Heere, zo kan het niet, zo kan het niet. Zie dan toch van u af, zie dan toch op dat lam God. Zie hoe dat hij in de rij van de misdadigers gestaan heeft. Zie en geloof dat hij gekomen is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Opdat ge zo niet meer te hoogmoedig zou zijn. Om aan die dus aan te zitten. Daar roept hij geen bekeerde mensen. En daar roept hij geen mensen die het van zichzelf nog alles mogen geloven.
Daar roept hij geen mensen die van zichzelf kunnen zeggen, ja, dit en dat heb ik toch ervaren. En daaruit besluit ik toch dat ik aan het avondmaal mag zijn. Dat kan allemaal waar zijn. En dat zullen Gods kinderen op zijn tijd ook mogen zeggen. Maar dat zal dan toch de grond van uw aangaan niet zijn. Dan zal de grond van u komen tot zeer dit zijn. Ik ben wel arm en ellendig. Ik ben een misdadiger. Ik ben een overtreder. Maar de Heere denkt aan mij. Amen. De Heere, laat dat tot een ernstig onderzoek mogen leiden in de week die we ingegaan zijn, opdat we zonder de kennis van dit evangelie niet zouden nemen wat gij ons niet geeft, opdat we onze banden niet vaster zouden maken, dat we niet op enige gemoedelijkheden of op enige dingen die ons gemoed geraakt hebben zouden aangaan, maar dat we door het geloof zouden steunen op die enige gerechtigheid waarmee we niet beschaamd zullen uitkomen. Heren, dan is het vaak de strijd in het leven van uw kind om te mogen weten of de werkzaamheden van uw Heilige Geest zijn of uit het verdorven hart voortkomen. Ach, geef schijnsel over uw eigen werk. Jezus Christus is de toetssteen waar nog nooit een gelovige bedrogen is mee uitgekomen. Hier houdt geen huichelaar het uit, maar hier mogen de oprechten zich verzekerd weten van hun aanneming tot kinderen God. Laat de geest der genade en der gebeden over ons zijn. En doe ons ervaren dat gij, Heere Jezus, ook voor ons bidt aan Vaders rechterhand. Opdat we zo de vrucht van uw dierbare dood zouden mogen smaken tot verheffing van uw roem. En tot de zaligheid van onze ziel besmeken. Voor ons en voor onze kinderen. Tot bekering van degenen die onbekeerd zijn. En tot versterking van het geloof van al uw gekenden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu het laatste vers van Psalm 31. Bemin den Heer, Gods gunst genoten, den Heer die vrome goed en straf de trots vermoedt. Zij sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geest, hij moet en krachten die hopend op hem wachten. Het laatste vers van Psalm 31. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.